Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij.
De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
Goedemorgen Priska.
Goedemorgen Jessica.
En Anne, want we hebben weer een gast.
Ja, fijn dag Anne.
Hallo.
We hebben Anne van Curago uitgenodigd. Mm-hmm. Ik ken Anne al ondertussen sinds 6 jaar of zo zeker, want wij zijn ongeveer 6 jaar geleden is dat, denk ik. Is dat zoiets?
Ik vermoed het.
5, 6 jaar geleden samen gestart aan een avontuur, het postgraduaat contextuele gedragstherapie. Ondertussen al 2 jaar geleden gestopt, dus dat moet 6 jaar geleden geweest zijn. Want het heeft 4 jaar geduurd, 4 jaar samen op pad geweest. En we gaan het vandaag hebben over werk, loopbaan. Zo het dingen van leven om te werken of werken om te leven. Misschien dat een beetje als thema. Ja. En dat is wel uw dada.
Ja, zeker.
Vertel eens.
Waarom ik dit doe?
Ja.
Ik ben eigenlijk gepassioneerd door psychologie in eerste instantie. Vandaar dat ik ook die studierichting gekozen heb. Zo'n stukje van waarom doen mensen wat ze doen, wat drijft hen. Maar ik heb ook heel bewust gekozen voor ANO-psychologie, omdat ik ook het stukje loopbaan gewoon zo boeiend vind. Want we spenderen daar met z'n allen zoveel tijd in een job of in een loopbaan. En hoe kunnen we er dan voor zorgen dat dat past, dat dat iets is wat ons energie geeft, waar we warm van worden? Ja. Dat vind ik iets heel boeiend.
Ja, dus dat is een beetje inception, hè? De loopbaan zelf. Over loopbaan. Want op het moment dat je erover vertelt, zie je inderdaad dat je er echt door gepassioneerd bent.
Dat klopt.
En we vonden dat een interessant thema, omdat we daar zelf, Priska en ik, ook wel een weg in afgelegd hebben.
Ja, toch wel, ja.
Misschien voor de luisteraars die dat dan nog niet weten. Priska, wat heb jij al allemaal uitgestoken?
Ja, ik heb al van alles uitgestoken. Als ik dan 80 ben, kan ik daarop terugkijken. Dat lijkt me wel heel fijn. Als ik nu al terugkijk, dan heb ik in Afrika kinderen verzorgd met brandwonden. Door voodoo-activiteiten, als verpleegkundige dan, bij Defensie. Dan heb ik boeken gepubliceerd over Rubens, als kunsthistorica in het Centrum Rubinianum in Antwerpen. En dan heb ik ongeveer 2000 kinderen per schooljaar in verbinding gebracht met erfgoed door verhalen te vertellen over de cultuur van het alledaagse leven in Bokrijk. En dan ondertussen heb ik een echte loopbaan. Kan ik wel zeggen. Ben ik outdoor coach. En werk ik met al mijn diploma's dan als winkeljuf, want zo is het eigenlijk.
Hè? Ook nog.
Je kan het ook met een chic woord runningadviseur noemen, bij Melosport hier in Zonhoven. Maar combineer ik dus een werk in dienstverband met een zelfstandig activiteitje. En dat bevalt me heel erg. Ik heb nu niet het gevoel van... Ja, heb je nu al die dingen gedaan om nu tot eigenlijk een soort van ideale loopbaan of ideale werksituatie te komen? Want mensen vragen mij dat dan wel eens van...
Is dit het nu?
Is dit het nu?
Ja, ze hebben nu eindelijk gedaan met veranderen.
Ik heb al die dingen graag gedaan. Ik zeg, ik heb ook nog met al die mensen contact. Ik ben nergens weggegaan omwille van het een of het andere. Dus ja, wat doen we hiermee? Zo'n casus. Moet ik in loopbaanbegeleiding komen?
Goh... Ik denk het niet. Ik denk dat zo het beeld waar we het zo net ook eventjes over hadden, van een lineaire loopbaan, van we beginnen met iets en we doen dat dan voor de rest van ons leven, gewoon een beetje achterhaald is. Want feit is, wij geloven bij Curago dat een loopbaan die bij iemand past, stoelt op enerzijds het stukje waarde, wat is voor iemand onmisbaar in zijn leven en in zijn job.
Ja.
Ook het stukje energie geeft, wat doet je graag? Mm-hmm. En kwaliteiten, waar zit je goed in? En dat is ook iets wat fluctueert doorheen een leven, hè? Wat dat we belangrijk vinden, wat ons energie geeft. Dus ik vind dat net heel mooi dat jij je loopbaan anders hebt vormgegeven doorheen je leven tot hiertoe.
Het doet mij zo denken, zo, een loopbaan, en je kiest dat dan en daar blijf je dan de rest van je leven bij. Ik herinner mij dat ik als consultant in... Bij de mutualiteit werkte op het hoofdkantoor. En daar was een externe consultant die na ongeveer 2 jaar ging vertrekken. En we gingen tijdens een middagpauze, die zijn afscheid zogezegd, vieren in een cafeetje in de buurt. En een van de vaste medewerkers die daar al 30 jaar werkte, die zei, ja, daar hang ik niet naartoe, hè. als er iemand op pensioen gaat, dan ga ik met heel veel plezier er afscheid van nemen. Maar iemand die hier gewoon even 2 jaar eigenlijk kennis komt opdoen en die ons dan terug verlaat, ja, daar moet ik geen afscheid van nemen. Die was echt beledigd dat mensen tegenwoordig op die manier naar een loopbaan kijken. Die had zoiets van, je begint ergens en dan moet je daar trouw aan blijven. Ja, ja. Ik vond dat opvallend.
Ja, zo zullen er vast nog wel mensen zijn die die opvatting hebben. En hij is een stukje achterhaald.
Ja.
Het is natuurlijk wel moeilijk, dat is iets moeilijk is om elke keer iets achter te laten.
Klopt.
Dat vind ik daar het moeilijke aan.
Dat is telkens een rouwproces. Ja. En ik denk dat we dat soms wel onderschatten, daar bijvoorbeeld. Of dat nu een ontslag is of een zelfgekozen iets. Dat is een rouwproces waar je ingaat. Ja.
En sowieso. Ik denk dat dat iets moeilijk is voor mensen die effectief vastzitten in een werksituatie, die graag willen veranderen, maar ook niet durven achterlaten wat ze wel hebben, ook al zijn ze er niet zo tevreden over, maar ze weten wel wat ze hebben.
Ja, en ook zo'n beetje de schrik van het gras is altijd groener aan de overkant, ga ik niet spijt krijgen.
Ja, ik heb heel vaak mensen in loopbaancoaching die echt zo komen met het gegeven van help mij om de juiste beslissing te maken. Er is zoveel... En ergens zit dat ook een beetje in ons mens zijn. Hè? Er is angst voor het onbekende. Ja. Evolutionair gezien superhandig. Mm-hmm. Nu soms wel lastiger. Maar angst voor wat krijg ik in de plaats. Hè? Je hebt wel een bepaalde zekerheid, ook al maakt die u niet gelukkig.
Ja, als we het daarover gaan hebben, dan ben ik zelf inderdaad een goed voorbeeld.
Ja.
Dus toen ik in het middelbaar moest gaan beslissen wat ik ging doen, wou ik eigenlijk, dacht ik toen, informatica gaan doen. Maar ik was niet zo goed in wiskunde. En de leerkracht wiskunde die zei heel spottend voor heel de klas, jij informatica, daar zit jij te lomp voor. Ja, want ik was niet goed in wiskunde en dus afleiding, je zit lomp. Ja. Dus ik dacht, dan moet ik dat misschien maar niet gaan doen. Maar ja, wat dan wel, geen idee. En iemand zei, communicatiewetenschappen aan de NIEF, dan heb je zo wat van alles en dat is wel een goede basis. En effectief, dat was van alles en dat was op zich nog wel een beetje mijn ding, maar ik wist vooral zo niet, wat ga ik daarmee doen? Wat kun je daar dan mee? En ik hoorde eigenlijk meer en meer mensen in die richting afstuderen die geen werk vonden, want je weet van alles en niks. En dan dacht ik, qua werkzekerheid, misschien toch niet dat. Ja. Dus na 1 jaar besloten van dat niet verder te gaan doen, en dan misschien toch maar alsnog informatica, maar dan op hogeschool. Want die woorden van de wiskundeleerkracht die waren mij toch wel bijgebleven, en UNIF, dat zal dan wel te hoog gegrepen zijn voor mij. Dus informatica op de hogeschool, dat ging als vanzelf. Ik moest daar op een of andere manier weinig moeite voor doen, maar ik heb dat nooit graag gedaan. En ik had al een job voor ik afgestudeerd was. Heel makkelijk. En ik heb dat echt altijd met tegenzin gedaan. Heel mijn carrière lang. Tot ik dan inderdaad op een bepaald moment vaststelde, ik wil iets anders. En ik had dan zelf een hele weg afgelegd met mijn voeding en met mijn worstelen met voeding en met mijn lichaam. En ik ben daar dan door geïnspireerd geraakt om dat dan te willen gaan doen. Maar effectief wel beslist om heel veel zekerheid en een ongelooflijk inkomen en een laptop en een auto en alles achter te laten.
Dus je hebt het gouden kooitje verlaten.
Absoluut. En geen seconde spijt van gehad. Ja. En ook ontdekt, je kunt met veel minder inkomen ook rondkomen als het moet.
En dat is moedig, hè? En ik denk dat dat ook iets is wat wij dan als loopbaancoaches een stukje moeten doen. Hè? Waarom veranderen mensen? Omdat ze doorhebben van, goh, wat ik nu doe, dat kost mij. Mm. Daar word ik ongelukkig van. Of ik leef niet het leven dat ik belangrijk vind. Dit is niet waarop ik wil terugkijken als ik op pensioen ga. Mm-hmm. Of omdat ze een beetje gevoeling krijgen met wat er aan de andere kant te winnen is. Zoals jij zegt, ik was gepassioneerd over voeding. Mm-hmm. Misschien wil je mensen helpen. Ik weet niet wat de zaken zijn die je gedreven hebben. Maar mensen daar een stukje mee in contact brengen kan een sterke motivatie zijn om toch de zeker soms moeilijke stappen te zetten.
Ja. En wat zijn dan zo de typische mensen die daar bij jullie terechtkomen? Kun je daar een lijn in trekken?
Goh, wij doen sowieso van alles, hè, bij Curago. Dus wij doen zowel het stukje therapie als training geven, als loopbaanbegeleiding, studiekeuzebegeleiding. Dus ik neem aan dat je loopbaanbegeleiding...
Ja, oké.
Goh, de meest voorkomende vraag, en dat is echt 90% van alle mensen die wij zien, is van, oh, ik doe nu iets en ik voel dat het wringt. Ja. Dit is het niet, maar ik heb geen idee wat het dan wel is.
Ze weten dat niet.
Nee. Heel veel mensen weten dat niet. Wat mij ook mij heel hard is opgevallen, ik doe dit nu 10 jaar, is als je bijvoorbeeld mensen gaat vragen, die dan verder gestudeerd hebben, waarom heb je die richting gekozen, dat die antwoorden vaak niet zo onderbouwd zijn. Bijvoorbeeld, ik was goed in wiskunde, dus ik ben dit gaan doen. Of mijn vriendinnen gingen dit studeren, of mijn ouders worden dat.
Ja. Zeker.
En dat is echt heel vaak het antwoord. En dat vertrekt veel minder uit. Wat vind ik zelf belangrijk? Ja, wat word ik warm van?
Passie.
Wat zijn mijn kwaliteiten? Voilà. Ja. Dus dat is eigenlijk de meest voorkomende vraag.
Allee, die weten niet. Allee.
Is dat verrassend, ja?
Ja, dat vind ik nu zo. Ik denk zo van, allee, je hebt toch iets dat u interesseert? En dan ga je dat studeren en dan pak je dat aan.
Nee. Soms raakt uw hart wel ondergesneeuwd, hè? Als in mensen, ik zeg ook vaak zo in een intake, volgens mij weet je meer dan je doorhebt. Ja, hè? Maar er is dat hart, hè? Dat is absoluut niet zweverig bedoeld, maar uw passie, daar waar je warm van wordt. Maar er is ook een hoofd dat daar een laag op ligt, van waaruit dat hart soms wel ondergesneeuwd raakt. En het is een beetje onze job om dat hart terug te ontdekken.
Ja, mooi gezegd.
Ja, heel mooi. Ja. Ja. Want ja, het rationele, dat snap ik. Dat gaat soms overnemen. Wat logisch is van, hoe ga ik mijn rekeningen betalen dan? En als die tweede wagen wegvalt van het bedrijf, hoe dan?
Dat is zo.
Dat zijn hele rationele dingen. Ja, daar ga je natuurlijk van wakker liggen.
Tuurlijk, heel inleefbaar ook. Heel inleefbaar.
Ja, mijn kinderen die vinden dat dus nu al belangrijk, 8 en 10, dat ze zeker een job gaan doen die veel verdient. Ja. Die vragen dat soms ook, hè. Zeg, als dat, kun je daar goed mee verdienen?
Ja, ik hoorde onlangs ook zo een verhaal van een vriendin en die zei, ze weet al heel goed wat dat ze wil. Ze wil iets doen waar dat ze zeker veel geld mee verdient. En vandaar gaat ze nu al die richting, ze doet dat eigenlijk niet graag, maar dat gaat ze kiezen, want kan ze later. En dan denk ik, waar zit die passie van mijn kind dan? Wat zit er dicht bij haar hart? Om dan later met een Tesla rond te rijden, ik weet het niet.
Ik hoor het ook vaker, hè? Zeker een stukje studiekeuzebegeleiding, dat belangrijker is geworden op een of andere manier. Goh, en daar zal vast wel wat onder zitten. Hè? Waarom is dat belangrijk? Waarom vindt de jeugd van nu dat belangrijker? Misschien ook een stukje onzekerheid, I don't know. Maar feit is wel dat als je gaat kijken van waar wil je op terugkijken, als je op pensioen gaat, waar wil je dat dit echt om gaat, dat geld eigenlijk zelden het echte antwoord is. Veel geld. Ja. Dat kan belangrijk zijn voor mensen. Dat is handig, laten we eerlijk zijn. Het is ook nodig om... Ja. Maar laat dat alsjeblieft niet bakken, het enige zijn.
Je gaat er... Ja, sommigen zijn daar heel bedreven in. Ja. En kunnen er inderdaad hun job van maken. Maar laat ons wel wezen. Voor 80% van de pottenbakkers is het...
Het is toch zeker maar, niet onbelangrijk. Ja. En ik heb ook loopbaancliënten die dat oprecht belangrijk vinden. En ik durf dat wel eens in vraag te stellen. Maar tegelijkertijd hebben mensen ook het recht om dat belangrijk te vinden. Ja. Om welke reden dan ook. Ja. Of dat nu komt uit een... voortkomt uit een leergeschiedenis, whatsoever. Het zit er. Mm-hmm. En mensen hebben het recht om dat belangrijk te vinden.
Tuurlijk, ja. Maar je doet dus ook studiekeuzebegeleiding.
Yes, ook heel leuk.
Ja, ja. Dat vind ik wel interessant, want dan gaat je inderdaad gaan kijken voor al die jongeren die het helemaal niet weten. Mm-hmm. Hoe kun je ervoor zorgen dat je dan iets gaat studeren wat wel aansluit bij wat je nodig hebt of wat je graag wilt doen? Of om te voorkomen dat ze... Ik zal altijd later in een job zitten die ze niet graag doen, maar ze betaalt goed. En...
Ja, dat is er echt uit vertrokken dat we eigenlijk zagen in loopbaanbegeleiding dat het vaak al bij de basis, fout vind ik een lelijk woord, maar ik ga het toch even gebruiken, fout loopt. Mm. Dat mensen eigenlijk een keuze maakten die niet echt de hunne was. En dat we dachten, van we moeten eigenlijk, op 18 jaar waar mensen een keuze gaan maken, moeten we ingrijpen. En ook dat stukje wat jij net zei, van mensen... kiezen vaak een studierichting niet wetende welke job daarop volgt. Of hoe die... Want laten we eerlijk zijn, ik heb in psychologie programmeren gehad. Mm. Ik heb zelfs een stukje over robots geleerd en toestanden. Dat zegt niks over de job die ik vandaag uitoefen. Mm. Dus wij willen ook echt die jongeren in contact brengen met jobs. We gaan hen bijvoorbeeld mensen laten interviewen die de job... uitoefenen. Ah. We helpen daarin om een goed interview. Ja. We zorgen echt voor die brug naar die arbeidsmarkt.
Ja, ja.
En dat ontbreekt soms wel.
Ja, dat snap ik.
Wat ik mij nu zit af te vragen, zo een brein van iemand van 18, wat nog heel hard evolueert, hoe gaat je daar dan mee om? Want ze zeggen soms toch ook wel dat die keuzes nog niet zo Of ja, dat die nog meer onderhevig zijn aan impulsen ook en zo. En dat die zo nog niet goed genoeg die lange termijn kunnen. Allee, hoe ziet je dat dan?
Die vraag krijg ik vaak.
Ja? Dus, ah, oké. Okay.
Van ouders ook. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat geen excuus mag zijn. En dat bedoel ik niet zo blunt als ik het nu ga zeggen, maar om onze jongeren niet serieus te nemen.
Ja.
Want tegelijkertijd weten die wel... waar ze energie van krijgen.
Mm-hmm.
Is het zo dat er bepaalde kwaliteiten zijn die al heel duidelijk aanwezig zijn op die leeftijd? Ik geloof dat er het meeste verandering kan zitten in het stukje waarde.
Mm. Hè?
Wat vind je belangrijk in welke fase van je leven?
Ja.
Maar tegelijkertijd zit daar toch al een kern die volgens mij wel blijft bestaan doorheen de levensloop.
Ja.
Bijvoorbeeld sommige jongeren die zeggen, ik vind het echt heel belangrijk om iets voor mensen te betekenen. Ik wil iets zinvol doen. Anderen zoeken die uitdaging op in hun leven. Anderen vinden eigenlijk op 18 jaar, zijn al heel bewust bezig met, ik wil een gezin en ik wil wat balans, werk, privé. En ik luister daarnaar, ik neem dat serieus. En ja, dat kan veranderen in de loop van hun leven. Maar we moeten het doen met de kennis die we op dat moment hebben.
Dat is wel waar. Ja. En wat je ook zo tegenwoordig zo ziet, dat zie je dan soms zo verschijnen in artikels, dat zo... die jongeren het ook belangrijker vinden om die, inderdaad zo die work-life balance te hebben. En ze willen zo het evenwicht vinden tussen genoeg verdienen, maar er niet te hard voor moeten werken. En dan zie je uiteraard zo heel fel zo op Facebook dan zo de comments reacties van de oudere generatie. Ze zijn allemaal
hilarisch. Ik vind zo die reacties, soms daar kan ik mij mee amuseren met dat soms te bekijken. Ja, goh, iedereen zijn mening natuurlijk.
Mm,
Maar ja, we zien daar toch ook wel een maatschappelijke shift in hoe dat we werken de dag van vandaag.
Klopt.
Ik begeleid mensen met bewegen, in de natuur vooral, in groepjes soms en soms individueel. En ik zie dat de werkgever dat soms wel ondersteunt, dat mensen gewoon door de dag mee kunnen doen aan een activiteit. Ja, ik mag gewoon uittikken, ik kan hier aan deelnemen, dat is geen enkel probleem. Dat wordt echt gestimuleerd door de werkgever. En dat is dan van 10 tot 11 op een woensdagochtend. Zoiets was 30 jaar geleden niet denkbaar.
Mm.
Dat is wel een goede evolutie. Denk ik.
En ook broodnodig, want als je gaat kijken, hè, dat is zo een model binnen de psychologie, hè, Job Demands Characteristics Model. Je job heeft altijd bepaalde vereisten, legt een druk op je. Dat kan zijn emotionele gesprekken die je hebt, dat kan gewoon zijn werkdruk. Het is heel erg belangrijk dat je ook bufferende factoren in een job hebt. Zoals bijvoorbeeld autonomie is een hele... of flexibiliteit is echt een hele goede buffer. Dat kan een stukje tegenwicht bieden aan de vereisten van een job. Die regelmogelijkheden zelf hebben. En ik merk dat werkgevers er echt wel meer mee bezig zijn. Sociale steun is ook zo eentje, feedback over je werk. Het is belangrijk om gewoon zoveel mogelijk van dat soort factoren ook in je job te vinden.
Ja, dus je zegt ook van bijvoorbeeld een job die heel veel van je vergt, maar zolang dat jij de erkenning en de waardering daarvoor krijgt, kan dat er misschien voor zorgen dat je dat wel aan kunt, bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad. En er zijn nog andere factoren.
Ja, ja.
Hè? Maar zolang het in balans is, hè, zolang er genoeg bufferende factoren zijn, wordt of blijft het draaglijk.
Ja,
dat is misschien een beetje al een antwoord op een vraag waar ik mee zat. Zo, gaat je bij loopbaancoaching dan altijd uit van we gaan van job veranderen? Of gaat het soms ook over hoe kun je ervoor zorgen dat je in je eigen job je geluk toch kunt vinden?
Tuurlijk. Wat we eigenlijk doen in het loopbaantraject, zoals ik het zo net schetste, is we gaan eerst met iemand op zoek naar wat zijn uw waarden, wat is voor u heel erg belangrijk in uw job, onmisbaar. Kan uitdaging zijn, balanswerk, privé, kennis vergaren. En dan gaan we eigenlijk dat altijd een stukje langs de huidige job leggen. Van in welke mate zit dat vandaag in hetgeen je doet? En als dat er niet voldoende in zit, gaan we eens kijken van, is er een mogelijkheid om dat er meer in te krijgen? Idem bij energiegevers. Hè? Welke taken geven u energie en hoe zit dat dan als we dat naast uw huidige job leggen? En ook daar, zijn er verschuivingsmogelijkheden? Soms is het antwoord daarop ja. Ik kan zelf, en we kunnen soms ook zelf zaken doen, hè, om die match beter te maken.
Mm-hmm.
Op uw werk vragen om een bepaald project op te nemen.
Mm-hmm.
Kijken of er een interne verschuiving mogelijk is, of we extra taken opnemen, of net wat taken proberen te delegeren of van u af te schuiven. Goh, maar soms is die verschuivingsmogelijkheid er ook niet.
Mm-hmm.
Of is er een waardeclash tussen u en de werkgever. Het is ook heel belangrijk dat...
cultuur of zo.
Voilà, hè, die cultuur moet aansluiten bij wat er voor u toe doet. Als het daar zit, ja, dan is vaak wel het resultaat van job veranderen. Want een cultuur kun je natuurlijk niet zomaar veranderen.
Ja. Ja, zo van die bedrijven waar echt zo'n grind culture is. Ja, ja. Iedereen doet daar 20 overuren per week, minstens.
Ja. Ja. De baas komt aan. Allee, is er al, als jij aankomt, en is er nog steeds, als je vertrekt. En, ja, of ja, zo van die zaken.
Of je gaat om 4:30 door. Ah, halve dag. Nu al.
Ja, voilà. En dan is de vraag, is dan een match? Kan dan denk het, ik dat we dat ook, hè, dat we daarin ook een stukje altijd heel zacht en warm, maar moeten kunnen confronteren.
Ja, het is een beetje relatietherapie.
Eigenlijk wel, ja. Met uw baas of met uw werkgever.
Ja, kan er nog aan gewerkt worden? Of moet je concluderen dat je te ver uit elkaar
en wilt je daar nog aan werken? Want soms kan het. Maar is ook de vraag, wilt je dat?
Maar het zijn zeker niet altijd mensen die bijvoorbeeld echt al in een burn-out of zo terecht zijn
sterker
gekomen.
Sterker zelfs, dat mag eigenlijk niet binnen het kader van loopbaanbegeleiding. Feit is, als je een burn-out hebt, ja, dan is er sprake van, als we nu even de criteria aflopen, emotioneel controleverlies, cognitief controleverlies. Het is heel moeilijk. Je zit sterk in je emotioneel brein. Voor loopbaanbegeleiding te doen, dat is echt wel een cognitief proces. Ja. Je moet echt wel over je loopbaan kunnen reflecteren en daar zijn die mensen nog niet. Dus dan raad ik eerst eigenlijk therapie of burn-out coaching whatsoever aan. En pas als je het gevoel hebt, er is ruimte, dan is loopbaanbegeleiding. Loopbaanbegeleiding komt in het spel als we gaan nadenken over, wil ik teruggaan naar die job? Hoe wil ik teruggaan in die job? Hoe kan ik daar anders in staan, opdat ik niet meer tegen hetzelfde aanloop?
Ja.
Maar
burn-out is ook meer dan enkel de job alleen.
Ja,
tuurlijk. Tuurlijk.
Ja, je hebt ook andere types van burn-outs eigenlijk. Ja.
Dat is altijd een mix van, de klachten zijn eigenlijk het resultaat van enerzijds omgevingsfactoren, dus daarin zit job en andere zaken, maar ook persoonsgebonden factoren. Ja. Hè? Mensen die bijvoorbeeld zeer perfectionistisch zijn of een grote drang hebben voor anderen te pleasen, moeilijk nee kunnen zeggen, dat zijn allemaal zaken die...
Dat zijn ingrediënten voor andere afleveringen. Hè?
Ja, we hebben een aflevering over burn-outs.
En voilà.
En Plot stond ik stil, heet die.
Ah, ja.
Dat is degene over burn-out.
Dat is een mooie titel. En ook heel treffend, denk ik dan, ja.
Maar dus jullie doen ook dan burn-out coaching of therapie?
Ja, we doen therapie, inderdaad. Maar wij spotten dan, dat is eigenlijk wel een beetje het voordeel. Iedereen die bij ons werkt is en psycholoog en opgeleid als loopbaancoach. Dus wij kunnen dat wel heel goed spotten in een eerste gesprek. En we gaan dat ook... Heel zachtjes wel een stukje aangeven van wij denken dat er eerst iets anders nodig is vooraleer dat we dit kunnen gaan doen. En dat krijgt soms wel wat weerstand, want als mensen in een burn-out fase zitten, soms is daar ook nog zo die gejaagdheid, zo die onrust van hoe sneller... Ik wil hieruit en een nieuwe job. Maar dan moeten wij zeggen van dit is nu niet wat we moeten gaan doen.
Ja. Dat hoort je vaak, hè, zo... Ja, dat mag hier wel niet te lang duren.
Ja,
hè? Binnen een maand moet ik wel terug.
Ja, of zelfs
een week. Mijn dokter heeft mij een week gegeven, maar dan moet ik er wel terug. Ja.
Voilà.
Fix het.
Ja, en dat gaat dus helaas niet zo makkelijk.
Wat ik mij ook afvroeg, we zien ook veel minder vaak dat een job zo samenvalt met een identiteit. Dat was vroeger ook, hè. We komen elkaar tegen en zeggen, hallo, ik ben Priska en wat doe jij? En dat ging dan natuurlijk altijd over het werk. Nu, de dag van vandaag, identificeren we ons niet meer zo gemakkelijk alleen maar aan onze...
Zij twijfelt. Ja, ik zie een twijfelende blik.
Ik identificeer mij aan al mijn jobs natuurlijk.
Maar dat is super. Ik denk dat het ook heel gezond is, hè, dat je een identiteit hebt naast het werk. Maar ik zie toch nog veel mensen wiens identiteit wel samenvalt met hetgeen ze doen.
Ja.
En dan is het ook een beetje kwestie. Maar dan spreken we, dat is toch vaker een therapeutisch proces en dat het een loopbaanproces is, van hoe kan je toch een beetje...
Wie ben ik?
Het breder gaan trekken. Want als het te rigide is, dan kan het soms ook wel wat nadelen of kosten met zich meebrengen. Als je te sterk identificeert met je werk en weinig daarbuiten hebt, denk dat ook wel een bepalende factor is om eventueel een burn-out te krijgen, al dan niet.
Ja.
Want alles wordt werk.
Ja, alles wordt werk.
En als je dan zo naar het meer therapeutische stukje kijkt, denk ik dat je inderdaad heel hard ziet, zo heel hard werken is een kopingsmechanisme soms om met andere dingen te kunnen omgaan in het leven of zo.
Zeker. Zeker, dat kan van al. Werk heeft echt wel een functie voor heel wat mensen. Ja. En ik denk dat werk een hele mooie functie kan hebben. Hè? Zingeving, jezelf uitdrukken, iets betekenen voor een ander. Maar van het moment dat het bijvoorbeeld een manier is om verdriet onder een laag van werk te stoppen, of met angst om te gaan, of met een zelfbeeld dat waarin dat je jezelf helemaal niks waard vindt en werk wordt een manier om dat te bedekken, dan denk ik wel dat er naar gekeken mag worden.
Ja, ben een boek aan het lezen, Nooit meer te druk.
Ja, die heb ik ook gelezen.
Interessant, want soms zie je daar ook dat mensen zich verschuilen achter, hoe gaat het ermee? Oh, druk. Ja. Mm-hmm. En dan voelt je al zo van, ik heb het eigenlijk niet zo druk. Ja, je durft dat wel niet te zeggen natuurlijk, want iedereen heeft het druk.
Ja, dat wordt ergens zo toch ook wel een beetje verwacht of zo.
Gecultiveerd gewoon ook zo van. Hè? Ja, weer die crying culture. En dan denk ik, zou je het eigenlijk minder druk willen hebben? Vaak willen mensen dat.
Tuurlijk, ja.
Ergens wel. Maar is dat ook een manier om gewoon te kunnen blijven doorgaan in de do-modus en niet in de zijn-modus? En dus te kunnen reflecteren en aan introspectie doen. Ja, het is gewoon een manier om eigenlijk dingen te verbergen. Zie je dat ook?
Ik merk inderdaad dat heel veel mensen druk zeggen. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik doe dat ook wel eens.
Maar wacht even. Ja, jij bent naast loopbaancoach ook een nog jonge mama. De jongste is nog maar 9 maanden.
Oh.
Dus,
ja.
Kijk, en eentje van 2,5. Dus per definitie, zelfs als je niet werkte, was het
zeggen.
Druk.
Je mag dat niet meer zeggen. Ik ben een jonge mama. Ik heb een tienerdochter.
Dat is ook nog jong.
Ja, oké, dank u.
Jij mocht dat ook nog zeggen.
Die heeft ook fases, hè.
Ja. Maar dit is een hele jonge mama, ja.
Klopt. En ik denk dat het leven soms ook wel veel van ons kan vragen. Mm-hmm. Hè? Inderdaad, we combineren zoveel rollen. We zijn partner, we zijn mama, we werken. We hebben nog een beetje een huishouden te runnen. Dus het is zo dat het soms ook wel gewoon druk kan zijn. Maar tegelijkertijd merk ik dat de maatschappij ons daar ook wel iets in oplegt. Het is een soort van de norm om druk te zijn. En ik vind het dan ook heel sterk als mensen daar een stukje van af kunnen stappen. Hè? En niet het antwoord druk moeten geven als hun gevraagd wordt van kiezen voor vertragen. Ik denk dat we dat met z'n allen brood nodig hadden, dat heel erg nodig is. Maar het kan wel een uitdaging zijn. Ja.
Met een fijne wandeling in de natuur.
Voilà, kijk. Ja. Jessica heeft mij daar deze morgen in geholpen om eens eventjes te vertragen.
De zonovense natuur leren kennen.
Maar dat
klinkt soms al bijna als een privilege.
Klopt.
Ik hoor dat wel soms. En ik hoor dat soms van mensen die wel gewoon een 9-to-5 werken, 5 dagen op 7, of zelfs soms 6 op 7. Zo. Ja, maar ik kan dat niet zo tijdens mijn uren door de week een wandeling gaan maken.
Ja, en ik denk dat het dan belangrijk is om te gaan zoeken waar kan het wel. Want druk kan. Hè? Vaak vraag ik aan mensen als ze bijvoorbeeld stress ervaren of ze hebben het druk, dan vraag ik hoeveel hiervan is context en hoeveel zit jij?
Ja.
En dat bedoel ik absoluut niet.
Maar dat is een goede vraag.
Ja. Hè? En dan kunnen ze vaak heel goed daar percentages op plakken. Ja. Als in zoveel is context en mijn jonge kinderen en wij en bla bla bla. En zoveel procent ben ik. En om dan te gaan kijken naar wat is het stukje wat je zelf ziet doen, dat druk in stand houdt.
Ja.
Dat is een heel, heel mooi gesprek.
Ja. Ja, we hebben daar ook een aflevering over. We hebben een aflevering over de bucketlist, maar vooral over de fuck-it-list. Waar kun je wat meer fuck-it tegen leren zeggen?
Die moet ik luisteren. Die ga ik luisteren. Ja.
Ja, dat valt wel op, hè. Ik heb een vriendin die, waar ze ook komt, verzuipt in het werk.
Ja, en dat is dan heel erg boeiend.
Toevallig, zo dan, denk ik.
Ja, voilà.
Kom je dan inderdaad altijd op plekken terecht waar dat effectief aan u gevraagd wordt? Of is dat misschien inderdaad iets wat je misschien zelf wel...
Voilà.
Ja.
En dat is bij loopbaanbegeleiding ook wel een vraag die we vaker zien. Van, ik voel dat ik uitgeblust, niet als in burn-out, maar ik heb gewoon stress. En mijn work-life balance, dat vind ik altijd een moeilijk woord. Dat is niet wat het moet zijn. En kun je daar dan eens met mij naar kijken? Dat is ook wel iets wat binnen loopbaanbegeleiding kan.
Ja. Ah, fijn.
Ja.
Dus wat moeten we eigenlijk doen als we nu zeggen van, ik voel hier ergens iets, het zit niet juist, om welke reden dan ook. Hoe kom ik dan terecht bij Curago?
Het is helemaal oké.
Ja.
Nu, misschien heel even loopbaanbegeleiding. Waarvoor kan mijn loopbaanbegeleiding volgen? Eigenlijk is dat een beetje voor elke vraag die je in je loopbaan kunt tegenkomen. Is dit het nog? Mijn work-life balance zit niet goed. Ik merk dat ik minder energie heb. Is zelfstandig geworden iets van mij, voor mij?
Ja.
een leidinggevende functie. Ik word niet voldoende ingezet op mijn kwaliteiten, you name it. Dus eigenlijk eenderlijke vraag die je op loopbaanvlak kunt tegenkomen, ja, dan is het zinvol om aan loopbaanbegeleiding te denken. Je kunt bij ons terecht voor loopbaanbegeleiding, eender hoeveel werkervaring je hebt enzovoort. Maar wilt je binnen het gesubsidieerde traject vallen, dan is het belangrijk dat je 7 jaar werkervaring op de teller hebt staan en werkend bent op dit moment.
Bij dezelfde werkgever, of dat mag in dat totaal
mag,
zijn.
En je mag ook zelfstandige zijn. Dus eigenlijk maakt dat niet uit, loondienst. Ja. Zelfstandige, dat doet er eigenlijk niet toe. En je moet werkend zijn, maar bijvoorbeeld als je op ziekte staat, ik zeg maar eens, je hebt een burn-out gehad en je denkt aan reïntegratie, dan is jouw statuut ook nog werkend. Dus dan dat komt ook je ook nog gewoon in aanmerking. En dan doen we eigenlijk altijd een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek om uit te leggen, vooral om de loopbaanvraag helder te krijgen, maar ook om uit te leggen hoe dat we daarmee aan de slag zouden gaan. En ook om uit te filteren als er bijvoorbeeld iemand is die burn-out klachten laat zien, om een stukje te gaan kijken van dit is niet wat je op dit moment nodig hebt, wat dan wel. En dat is vrijblijvend, dus dat is gratis. Dus je kunt eigenlijk gewoon eens langskomen, kennismaken en van daaruit beslissen of het iets voor u is, al dan niet.
Ja.
En dan kunnen ze loopbaanchecks aanvragen. En je hebt recht op 2 checks om de 6 jaar. En de eerste check geeft recht op 4 uur loopbaanbegeleiding.
Ja.
En de tweede 3 uur en ze kosten €45 per check.
Dat is wel interessant.
Dat is heel interessant.
Je hebt dan telkens sessies van een uurtje?
Ja, klopt. Ja. Klopt.
Ja, dus 7 uur eigenlijk.
7 uur in totaal, als je de 2 inzet.
Ja, ja.
Dat is prijsjes, zeg.
Ja, kijk.
Ja, ik vond gewoon zin om te komen. Maar allee, voilà. Ik ga nu even blijven waar ik ben.
En soms is het ook gewoon, is er niet echt een urgentie, maar soms kan het ook gewoon zijn, ik wil mezelf wat beter leren kennen op loopbaanvlak. En ik wil eens gaan kijken naar hoe pak ik de toekomst aan. Het is niet altijd een zeer urgente vraag. Het kan ook een soort van nood aan zelfreflectie op loopbaangebied.
Mooi dat dat kan, hè.
Ja, heel mooi. Is dat iets dat eigenlijk door werkgevers wordt ondersteund? Of zie je cliënten die zeggen van, ik kom naar hier maar aan mijn baas, maar eigenlijk echt niet.
Ik zie de 2. Ik zie enerzijds dat cliënten die zoiets hebben van, dit mag absoluut niet geweten worden. En natuurlijk weet uw baas niet. Wij zijn volledig onafhankelijk, dus zij weten niet wat je doet. Maar aan de andere kant zie ik ook medewerkers die zeggen, mijn baas betaalt dit.
Ja, dat lijkt me nu toch interessant voor werkgevers.
Je ziet echt de 2. Je ziet echt de 2. Ja.
Ja, het 1 vertelt natuurlijk wel al wat meer.
Vaak. Vaak weet je dan wel een beetje waar dat je aan begint.
Ja, dat doet mij dan zo denken. Je zegt dan, die baas die betaalt dat dan zelfs. Waarschijnlijk een beetje in de hoop dat dan op een of andere manier de samenwerking verbetert of zo.
Ja, of het welzijn van de medewerker.
Maar wat als die daardoor beslist van te vertrekken? Dat doet mij denken aan zo, ik heb een diëtiste zelf opgeleid in ACT-vaardigheden. En die werd betaald door haar werkgever, het ziekenhuis, om die cursus te volgen. Maar omdat we in die opleiding heel hard ook zijn gaan werken rond wat zijn uw waarden en dergelijke, heeft die wel beslist na afloop van de opleiding om weg te gaan in het ziekenhuis.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat ook wel gebeurt, hè, alsnog.
Klopt. Ja, dat kan zeker. Nu, loopbaancoaching wordt, je kan bijvoorbeeld zeggen van, ik wil mijn check laten betalen door mijn werkgever, maar dan is dat iets wat je onderling regelt. Daar hebben wij vrij weinig mee te maken. Maar soms hebben we ook bedrijfscoachings. Dan is het eigenlijk het bedrijf dat vraagt van, we willen eigenlijk eens met deze medewerker gaan kijken van, zit die nog goed, wat mist die? En dan zeggen wij wel altijd tegen dat bedrijf van, dit kan een uitkomst zijn.
Ja, ja.
Want wij gaan eigenlijk met die medewerker onderzoeken van wat geeft die energie, wat vindt die belangrijk, wat zijn zijn of haar kwaliteiten. Ja, het kan zijn dat we erachter komen dat dit het niet meer is. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar een stukje duidelijkheid
belangrijk is. Ja, disclaimer. Waarschuwing,
Als luisteraars nu na het beluisteren van deze aflevering zeggen van, hoe kan ik dan bij Curago, waar zitten die eigenlijk ergens?
Wij zitten momenteel op 4 plekken. Dus, overal. Wij zitten overal. Toch in Limburg op dit moment, dus we zitten in Hasselt, Maasmechelen, Lommel en Borglon. En eigenlijk is
dat gewoon, echt overal, dat is heel Limburg. Dus
op onze website, www.curago.nu, kan je eigenlijk gewoon aanmelden en aangeven dat je graag gecontacteerd wilt worden. Of loopbaanbegeleiding wilt volgen. En dan beginnen we altijd met zo'n eerste kennismakingsgesprek. En dan gaan we van daaruit onderzoeken wat je nodig hebt.
En dus ook studiekeuze en therapie.
Dat kan ook, ja, inderdaad. En ook trainingen. We hebben ook diverse groepstrainingen, wat aan zich wel tof is. Want als we iets spotten in loopbaanbegeleiding, vaak komt bijvoorbeeld tegen iemand heeft te weinig assertieve vaardigheden, dan gaan we dat voorstellen. We gaan nooit pushen, we gaan altijd open houden, maar we gaan wel zeggen, goh, dit is iets waarvoor dat je eventueel ook bij ons terecht kan.
Ja. En voor de studiekeuzebegeleiding, is dat ook gesubsidieerd?
Helaas niet. Helaas niet.
Nog niet.
Nee, dat is eigenlijk niet gesubsidieerd. Dus dat is wel een stukje op eigen kost. Nu, wat hebben wij wel gedaan tijdens corona? Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe zelfreflectief dat je bent. We hebben wel online trajecten gemaakt.
Ah, ja.
Waar dat elk student dat ook op eigen houtje een stuk kunnen doorlopen.
Ah,
ja. Maar ik moet wel zeggen, sommige studenten hebben nood aan iemand die naast hen staat en die net die verdiepende vragen stelt om zichzelf iets beter te leren kennen of hen dat liefdevolle duwtje in de rug geeft.
Ja.
Maar sommigen zijn daar wel prima mee geholpen.
Ja.
Ja.
Het kan misschien zelfs een soort van start zijn, hè, dat je het eerst doet via zoiets. En als je merkt, ik kom er dan toch niet uit, dat je daarmee naar u stapt.
Klopt.
En ik kan me voorstellen dat dat een soort van voorwerk heeft gedaan, waardoor het ook efficiënter kan zijn om dan samen te werken.
Klopt. Dus. Zo doen mensen het soms ook wel. Ja. Want wat ook wel iets is wat ik heel erg belangrijk vind, en wat ik ook echt wel probeer mee te geven aan iedereen die bij ons werkt, is, ik vind het wel belangrijk om... Natuurlijk, hè. Heel vaak is de vraag een vraag naar welke job past bij mij. Ik pretendeer niet dat wij alle jobs in de hele wereld kennen, maar ik wil hun wel wat richting geven. Ik wil hun wel concreet kunnen vertellen van mogelijk is dit iets voor u, mogelijk is dit iets voor u. Of hen leren hoe ze vacatures kunnen lezen om te gaan kijken is dat iets wat bij mij past. Ik vind het heel belangrijk dat ze toch echt wel meer richting krijgen.
Ja,
ja. Ja, want er zijn ook, en dat is absoluut niet vervelend bedoeld, maar ik wil niet dat ze vertrekken met ik ben analytisch, ik ben kritisch en that's it.
Ja, ja.
Ik wil dat ze ook wel de tools in handen hebben om echt actie te ondernemen.
Ja.
Ja.
Knap, mooi. Broodnodig, denk ik, inderdaad.
Ja, ja.
In deze...
Ja, dus leven om te werken, dat is eigenlijk toch niet meer aan de orde.
Niet alleen. Ik gun u dat niet alleen maar dat hoeft te zijn. En tegelijkertijd vind ik werk wel een heel belangrijk onderdeel van ons leven.
Te belangrijk om gewoon iets te laten zijn wat je doet om er vanaf te zijn.
Ja.
Allee, voor sommige mensen is het dan misschien wel, hè?
Ja, zo van, we werken. Ja, dus we moeten het doen, want dan hebben we een inkomen en kunnen we daarmee leuke dingen doen.
Ja.
Het is wel fijn als de tijd die je aan het werk besteedt ook wel aangenaam is.
Ja, dan breekt mijn hart als iemand zoiets zegt. Nu op zich opnieuw iedereen een keuze, hè? Maar ik loop mijn uren daar en ik wacht tot ik naar huis kan en dan ga ik leuke dingen doen. Ja, dat vind ik dan zo jammer voor die mensen, want ik denk, uw loopbaan kan echt iets heel moois zijn. En niks zo mooi als onderzoeken wat jij nodig hebt om u goed te voelen in uw job.
Ja. Ja.
En ik geloof dat dat voor iedereen kan.
Ja, je zegt dat zo. Ik denk dat dat voor iedereen kan. Ik ben mij dan zo even aan het afvragen van, is dat niet een ongelooflijk geprivilegieerd gevoel dat ik dan soms heb, waarbij ik dan denk, zeker niet denigrerend of slecht bedoeld, maar bijvoorbeeld mensen die bij de vuilkar werken. Hoe zijn dat ook soms profielen die jullie ook zien? Of is dat inderdaad, zijn dat mensen die het echt gewoon zien als, je moet iets doen en... Ik ben daar wel benieuwd naar, want ik ken persoonlijk zo niemand.
Dat we die ook wel zien. En ik geloof dat waarde, energiegevers en kwaliteiten, je hebt een continuum waarin dat je die kwijt kunt. En het is altijd zinvol om te gaan kijken, zelfs al heb je een bepaald spectrum waarbinnen je moet kijken, omdat je bijvoorbeeld geen diploma hebt of je hebt bepaalde financiële verplichtingen, kun je zelfs binnen dat spectrum gaan kijken in welke van de mogelijkheden die ik heb, kan ik mijn waarde, mijn energiegevers of mijn kwaliteiten het meest terugvinden. En al is je speelruimte misschien beperkter, is het nog heel zinvol om die oefening te maken.
Ja, ik kan me dat wel voorstellen, maar ik vraag mij af of dat die mensen effectief de weg naar jullie dan vinden.
Jawel,
toch,
minder. Ja. Op een of andere manier. Ik weet ook absoluut niet goed hoe dat komt, maar zien wij meer mensen die hooggeschoolde profielen.
Ja.
Maar we zien ook zeker mensen die na hun middelbare school zijn gaan werken of niet verder gestudeerd hebben.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je jezelf ziet als schakel in het maatschappelijk geheel zo, dat je daar die zingeving een beetje krijgt. En dan denk ik, degene die het vuil ophaalt,
zeker.
Is daar super belangrijk in.
Tuurlijk.
Mm-hmm. Er is zo een anekdote van in de tijd dat de wapenwetloop bezig was om de eerste raket naar de maan te sturen. En de president komt op bezoek bij de NASA. En hij vraagt daar aan degene die de vuilnisbakken aan het leegmaken was. En wat ben je hier aan het doen? We're putting a man on the moon.
Ja.
Zijn taak was om de vuilnisbakken leeg te maken. En dan denk ik, wauw.
Ja.
Ja, dat is wel... Ja, als je het zo kunt zien.
Ja.
Natuurlijk. Allee, je zorgt voor de natuur. Je zorgt ervoor dat mm-hmm. het afval gerecycleerd geraakt. En mm-hmm. het is een belangrijke job.
Ja, zeker. Je
wordt dat niet altijd zo gezien, maar... Mm-hmm.
Ja, zingeving
land spreken. Voor alle jobs.
Ja, dat is ook zo. Dat is absoluut. Ook zo. En ik vind dat een heel dankbaar iets om dan met mensen te gaan kijken. Of op zoek te gaan naar die zingeving.
Ja,
want dat is ook voor iedereen anders. Hè? Wat mijn job zin geeft, hoeft uw job niet per se zin te geven.
Nee, voilà.
Zo de discussie van wat is dan zinvol werk voor u? Mm-hmm. Dat vind ik een hele mooie. Voor iedereen is dat anders.
Klopt, ja. Nochtans, de top 5 regrets of dying, daarin staat... Een van de grote spijten die mensen hebben, spijten.
Of het is wel een mooi woord.
Spijten. Een van de 5
spijtigheden.
Spijtigheden, had ik maar minder gewerkt. En een ander is ook, had ik maar meer mijn hart gevolgd.
Ja.
Dus dat hangt echt wel samen met wat de loopbaanbegeleiding eigenlijk
daar
is.
Kunnen we echt wel iets in betekenen. Ja. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Mensen terug in contact brengen met hun hart.
Ja.
Dat klinkt zweverig, dat is niet zo bedoeld. Ik denk dat echt zo... Veel mensen weten ergens wel, de meeste mensen die ik zie weten ergens wel waar ze warm van worden, wat voor hen belangrijk is, maar zijn dat doorheen de tijd een stukje kwijtgeraakt door de stem van anderen, door hun hoofd dat daar lagen oplegt. Er zijn zoveel redenen of mm-hmm. zaken die gebeuren in uw leven, die u off track brengen. Er zijn zoveel goede oorzaken van het uw hart een beetje kwijtraken. Mensen daar terug mee in contact brengen, dat is een heel dankbaar
iets. Zoveel meer dan loopbaanbegeleiding.
Ja, ik denk ik denk dat soms wat te nauw gezien wordt, terwijl dat eigenlijk heel veel kan doen. Ja. En heel veel vragen waarmee dan mensen worstelen binnen een loopbaan, een stukje kan beantwoorden.
Ik wil nog even de nadruk vestigen op de naam Curago, want ik heb de naamwisseling meegekregen.
Vertel.
Ja, jij mocht dat misschien eens toelichten.
Klopt. Ja, het heette eerst Authentiek, omdat ik zoveel jaar geleden, in 2013, ben begonnen aan mijn keukentafel in mijn eentje en mijn naam is Anne. En ik vond het heel belangrijk om authentiek in mijn loopbaan te staan en in mijn contact met cliënten. Maar intussen ben ik niet meer alleen en wij zijn met 40.
Wow.
Psychologen, loopbaancoaches. En wij zijn op zoek gegaan naar een nieuwe naam. En als er iets is wat we willen doen, is het mensen eigenlijk voorzien van een portie moed om stappen te zetten in hun leven, werk te maken van dat wat ze echt willen. In een loopbaan, maar ook daarbuiten. Dus de nieuwe naam is Curago. En die zegt iets over onze cliënten, over de mensen die bij ons werken. Die vat in alle eerlijkheid nog veel beter waarvoor wij willen staan.
Dat is Esperanto zeker, hè?
Ja, inderdaad, dat is Esperanto.
Esperanto voor moed.
Moed.
Mooi, hè? Ik vond dat zo topje vonden.
Courage, hè? Dat is zo, of courage, dat zeggen we toch soms ook in Nederland, hè? Ja.
Ik vond dat echt super.
Ik ben er ook fan van.
Ik hoor ook een beetje curare in. Het Latijn is dan genezen.
Ah, voilà, daar had ik niet aan gedacht.
Dank
u. En go. Wat kunnen we nog vinden?
Waar ik nog heel even op terug wil komen, want ik hoorde u daar straks zeggen, het is dus ook voor zelfstandigen, want dat wist ik eigenlijk niet. Ik ging even uit. Ja, die vallen weer buiten de boot, zoals altijd, met al die dingen.
Heb je interesse?
Nee.
Maar goed.
Voilà. Ja, en dankzij ACT ben ik er ondertussen ook wel achter wat nodig is voor mij, denk ik, om binnenin mijn jobs, want ik zie het ook een beetje als, ik doe zoveel, precies, om zo mijn dingen te vinden daarin, maar dat kan dus, want dat had ik echt totaal niet door. Ik dacht echt dat dat enkel voor werknemers was.
Zeker. Ja, wij zien heel vaak zelfstandigen, hè, want die worstelen sowieso ook. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Hè. Dat kan zijn, want ik ben hier zoveel jaar geleden mee begonnen, met heel veel passie. En nu is het groter geworden en ik weet niet of dit het nog is. Of ja, ik vind het heel moeilijk, hè, want dat is ook gewoon soms moeilijk als zelfstandige. Je hebt enerzijds vrijheid, maar ook een bepaalde onzekerheid te dragen. Mm-hmm. Om work-life balance te vinden, net omdat ik van alles ga doen met die onzekerheid. Ik wil eigenlijk, ik weet niet of wat ik doe nog het juiste is. Ik wil kijken, wat kan ik eventueel nog doen? Of is zelfstandig worden iets voor mij? Het kan ook echt aan de beginfase zitten. Mm. Dus dat zijn allemaal zaken die we zien. En wat ik zo heel vaak, wat ik eigenlijk tegenkom, is zo, bijvoorbeeld, ik noem nu maar eens iets, de tuinman die op een bepaald moment begonnen is vanuit passie voor zijn job. Ik vind dat fantastisch om tuinen te doen. Ik ben heel graag bezig met groen. Ik zit graag met mijn vingers in de aarde. En dat groeit en dat groeit en dat groeit. En die krijgt medewerkers.
Ja, en opeens is
aan
de manager.
Zit hij aan de bureau. Ja. En is die zijn team aan het sturen. En dat zijn dan vaak mensen die zo bij ons komen van... Oh, dat voelt hier niet meer goed.
Ja. Dat is u overkomen.
Ja, zo een beetje slachtoffer worden van het succes. En die dan eigenlijk wegbewegen van wat ze leuk vinden. En ik vind dat dan heel boeiend om te gaan kijken van waar ligt uw passie en hoe kunnen we dat terug een stukje integreren in hetgeen wat dat je doet om je meer welzijn te geven.
Mooi. En welzijn... Dat doet me denken aan dat je er juist zei, ik vind work-life balance eigenlijk geen tof woord, of hoe zeg je het?
Ja, dat lijkt zo alsof dat iets is wat je ooit zo echt kunt volledig bereiken, terwijl in mijn ervaring, dat is misschien ook persoonlijk, is dat iets wat heel hard fluctueert. Ja. Het enige moment denk ik, oh ja, ik heb het wel wat gevonden, en dan komt er weer iets op mijn pad, en dan wankel ik weer, en dan vind ik het weer even, en dan weer niet. Ja, ik denk ik vind dat mooier om dat een stukje te zien als zoektocht, iets wat in beweging is, waar dat we misschien wel naar mogen streven. En tegelijkertijd is het ook oké als het er even niet is. Ja. Is dat ook gewoon onderdeel van ons mens zijn, denk ik.
Ja,
ja, we
zoals
hebben
het
daar al eens over gehad, hè, dat het eigenlijk een slingerbeweging is en dat je nooit echt die rust of die balans kan vinden, maar dat je eigenlijk altijd net zo'n beetje in die zoektocht bent.
Ja.
En soms is het ene meer en soms een beetje meer het andere. En van het moment dat je weet van oké, het is zo, dat geeft veel meer rust
inderdaad.
Dan strijden van dat moet zo.
Ik moet iets bereiken terwijl ik denk van ik vind het veel zinvoller om mijn cliënten te gaan kijken van oké, hoe kunt jij merken dat uw slinger misschien te zeer is doorgeslagen naar een andere kant en te gaan kijken van wat kunnen we dan doen om weer iets meer balans erin te krijgen of weer wat meer energiegevers in je leven te integreren, zodat je ook gevoed wordt. Want aan zich, stress is eigenlijk helemaal niet verkeerd.
Mm-hmm.
Zolang dat je kan recupereren.
Ja, hebben we ook een aflevering over.
Ah, voilà, kijk. Maar als dat ontbreekt en je blijft veel te lang in hoge stress hangen, dan wordt het gevaarlijk.
Ja. Zie je soms ook dat mensen dan in loopbaanbegeleiding komen en dan achteraf buiten gaan, dezelfde job.
Jazeker.
Maar dan eigenlijk een aantal nieuwe hobby's hebben. Gewoon.
Ja, of wat tegenwoordig ook wel in is, is slash carrières. Hè. Vroeger, zoals je zei, deed ik één job en dat was het.
Mm-hmm.
Hè. En nu gaan we gewoon soms ook vaker aanvullen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een deel van wat je belangrijk vindt in één job vindt, maar creativiteit mist.
Mm-hmm.
En dat we dan gaan kijken van hoe kunnen we dat stukje bestaansrecht
in bijberoep
geven.
Of zo.
In bijberoep, inderdaad.
Of vrijwillig
in bijberoep
zelfs.
Of vrijwilligerswerk. En soms kan dat eigenlijk ook wel in een opleiding volgen zijn.
Of een
hobby doen. Ik denk dat het soms... Ik vind onze job ook heel creatief in die zin dat we soms echt gaan uitzoeken van hoe kunnen we hetgeen jij belangrijk vindt in je loopbaan integreren. En ik denk dat we ons daarbij niet moeten vastzetten in één functie.
De hokjes, ja.
Alles in één job vinden, dat is mooi als dat kan, maar dat is ook niet altijd haalbaar.
Nee.
Ik heb wel heel mooi die kans gekregen, hè, toen ik zelf informaticus nog was, maar dan ondertussen voor diëtisten studeerde. Ik had een werkgever die heel vooruitstrevend was, die het heel belangrijk vond van work-life balance bij zijn personeel eigenlijk, te stimuleren. We hadden intern een aantal coaches, we hadden zelfs een kleurencoach waar je naartoe kon om... Oh. Je werd gedetacheerd bij klanten, dus je moest wel goed voor de dag komen. Dus voor sommige mensen was dat wel zinvol om een beetje kleding en stijladvies.
Oh,
wow. Ja. We hadden een stresscoach en zo, maar er was niemand rond voeding. En ik heb dus 2 jaar... 2 dagen per week voedingsadvies mogen geven aan collega's, betaald door mijn werkgever.
Amai.
En zij konden tijdens hun uren dat komen doen bij mij.
Maar fantastisch, hè? En dat is misschien ook nog wel belangrijk om te zeggen, van wij leiden ook loopbaancoaches op. En dat is zowel mensen die dat willen doen, zeg maar, die loopbaancoach willen zijn, maar ook mensen binnen een HR-dienst.
Ah, ja.
Dus in een bedrijf, en ik denk dat dat, of leidinggevende, ik denk dat dat heel interessant is om ook uw mensen echt te leren kennen. Hè? Uw werkgever moet je wezen hebben van dit is een passie, dit zijn haar kwaliteiten. En dan te gaan zoeken, hoe kan ik mensen daarop inzetten?
Mm-hmm.
En dat leren wij eigenlijk ook aan mensen of aan werkgevers om dat een stukje intern te kunnen implementeren.
Ja. Top.
Ja, want allee, al die kwaliteiten hebben jou ook wel, dat is onze hond op de achtergrond, iets opgeleverd. Allee, de IT is niet jouw eindbestemming geworden, maar ja.
Ja, heel handig hier, dat ik daar nu allemaal,
handig,
voor alles die bagage.
Daar, ja, voilà, altijd onze technische whisket hier.
Ja.
Ja. Ja. Allee, uiteindelijk komen toch een aantal dingen samen.
Tuurlijk.
Ja, ja, ja.
Dat is wel mooi.
Ja, en ik begeleid soms ook collega-diëtisten bij de uitbouw van hun praktijk.
Voilà.
En die hebben dan soms ook wel nood aan die IT-kennis die zij niet hebben. Ik heb zelf ook wat meer projecten begeleid en zo businessprocessen geoptimaliseerd. Dat zijn ook dingen die ik nog altijd meeneem bij mijn eigen, maar ook zeker bij de klanten dan, hè, de andere diëtisten die hun eigen praktijk wat gestroomlijnder willen laten verlopen en zo. Dus ja, je neemt dat altijd mee. Dus ik vind dat wel mooi. Ik weet niet wie van jullie het nog zei, van het is niet dat je daar met spijt op terugkijkt of zo. Je neemt dat ook nog altijd wel mee.
Ja.
Je kunt daar nog altijd wel dingen mee.
Leren,
ja, en ik sluit ook niet uit dat ik blijf evolueren. En dat ik misschien ooit toch nog iets totaal anders ga doen of zo.
Ja, maar dat vind ik. Ik vind wel dat jullie beiden een hele mooie houding hebben naar de diversiteit in jullie loopbaan. Als in jullie zien dat als iets positiefs, wat ik ook oprecht zo zie. Maar ik heb heel veel mensen die daar een haat-liefde verhouding mee hebben. Die zich daar, die het heel lastig vinden dat ze veel dingen interessant vinden. Of dat ze bijvoorbeeld carrière switches hebben gedaan. Of nog carrière switches willen doen in de toekomst. Dat is omdat dat beeld van een loopbaan als een lineair iets nog heel hard leeft. Daar zit soms wel wat schaamte op. Maar het is eigenlijk net iets heel moois, zo van blijven leren. Je leert iets in verschillende jobs. Yeah. Zoeken naar manieren om je waarde, je energie en je kwaliteiten te leven. Ja, ik vind dat iets heel mooi.
Ja, dat is ook creatief generalisme zeker.
Voilà.
Hè?
Yeah,
ik heb soms het gevoel van laat mij eender welke job doen en ik zal er wel iets van maken of zo. Ik weet dat niet. Want als ik je hoor vertellen, zo, loopbaancoaching, dan denk ik, misschien moet ik dat ook eens gaan volgen bij u.
Dat is super. Ik ben echt, ik ben heel gepassioneerd. Ja, ik heb dat voorrecht wel. Daar mag ik wel blij mee zijn. Ik iets doe wat ik oprecht heel graag doe.
Ja.
De loopbaancoach is zelf ook heel gelukkig.
Met haar loopbaan.
Ja. En ik zal niet zeggen dat het altijd zo geweest is. Hè. Ik bedoel, mijn passie voor loopbaancoaching is ook wel een stukje vertrokken vanuit mijn eigen worsteling. Hè. Ik heb verschillende studierichtingen geprobeerd, heel hard gezocht naar mijn plekje. Ja, zeker. Dat is echt een heel parcours geweest.
Ja.
Maar net van daaruit ben ik het belang gaan beseffen van iets doen wat echt bij u past en daar ook al heel vroeg naar gaan kijken.
Ja.
En ja, ik vind van mezelf dat ik daar iets moois van heb weten te maken.
Wij vinden dat ook.
Ja, kijk. Het is tof als je dingen kan doen waar je hart sneller van gaat slaan.
Ja.
En zo die, hoe noemde je dat? Flash?
Slash carrière.
Slash.
Ik ben bijvoorbeeld tuinman en kok.
Dat
is veel meer aanwezig in onze maatschappij.
Iemand in begeleiding had, ik mag wel een beetje reclame maken, dat is mijn buurvrouw hier een beetje verder. En die is orthopedagoog, die werkt nog steeds halftijds in een rusthuis. En die is als edelsmid aan de slag.
Ze heeft
een opleiding gevolgd. En dat is nu ruw edeljuweel, noemt het uw edeljuweel, maar zij brengt haar menselijk vermogen, haar empathie, alles wat dat ze heeft, eigenlijk mee in het juweel om iets te creëren. Ik vind het echt fantastisch. En die combineert de beide jobs nu.
Ja,
een eigen atelier.
En dan gebeurt veel meer. En ik vind dat positief, net omdat soms is het niet mogelijk om alles in één job te kunnen vinden.
Ja.
En om dan te gaan kijken naar hoe kan ik hier aanvullen, zodat ik wel mijn volledige ik een stukje kwijt kan in wat ik doe. Ja, dat heeft zij blijkbaar heel mooi gedaan.
Ja, dus dikke duim voor jou, Tanja.
Oké, ik denk dat we stilletjes kunnen afronden. Ik vind dat een hele mooie aflevering.
Oh, fijn.
Als wij een gast hebben, dan vragen wij vaak op het einde van is er nog een boodschap die je graag meegeeft aan de luisteraars? En je mocht daar gerust even over nadenken, hoor.
Goh, ja. Dat is misschien niet zo lang nagedacht, maar dat is het eerste wat bij mij opkomt. Ik gun mensen heel hard de moed om werk te maken van dat wat ze echt willen. Ik hoop dat ze dat ik misschien door deze aflevering mensen een stukje kan inspireren om er in ieder geval al eens naar te durven kijken. Mm. Hun loopbaan in vraag te stellen. Misschien een beetje hoop heb kunnen geven in het stukje. Oh ja, het is mogelijk om een job te doen waarin ik passie voel of waarin ik het idee heb dat ik zinvol bezig ben. Ik hoop vooral dat ik mensen heb kunnen inspireren om de stap te zetten naar ons, naar loopbaanbegeleiding, naar Curago. Om werk te maken van dat wat ze echt willen, voilà.
Heel mooi.
Ja,
dat hopen wij met u mee. Ja. En we hebben al wel gemerkt dat we sommige dingen in beweging zetten met onze afleveringen.
Ja, top.
Dus hopelijk ook op dit vlak. Ja. Heel hard bedankt dat jij hier helemaal naar Zonhoven wou komen.
Heel mooi taalgebruik.
Oh, ja, dat is wel waar. Je bent wel geboren om dit soort dingen te doen, hoor.
Ik dacht zo van, oh, lekker luisteren.
Oh, wauw, oké,
fijn.
Glenn noemt dat soms op mijn telefoonstem, die lacht daar wel mee. Maar ik denk dat ik ook in het echt zo praat, niet? Of doe ik iets anders?
Beetje misschien.
Beetje al
maar dat is bij mij ook wel het geval.
Ah ja, oké. Okay. Kijk, dank je wel, mooi compliment.
Misschien moeten we eens een keer een aflevering maken in ons eigen dialect.
Ja, dat staat voor jou, Jessica.
Ik moet zeggen dat dat al zodanig gekleurd is dat ik dat eigenlijk al niet meer echt kan.
Een
Antwerpse Limburgse.
Voilà, dat klinkt.
Goed.
Hey, bedankt ook aan jullie dat ik mocht komen. Ik vond het eigenlijk heel tof. Ja, spannend, maar heel tof.
Ik heb eigenlijk wel zin gekregen om loopbaanbegeleiding te doen.
Allee, kom af. Je bent welkom.
Het kan.
Koffie staat klaar.
Dus afsluitende boodschap. Ren u zelf ook in uw werk niet voorbij. Hè.
Nee.
Bye.
Dag.
Bye.